Zo, een van de liederen wat we zongen. We hebben volgens mij tot twee keer toe een lied gezongen waarin we iets benoemden over de bolwerken die afgebroken worden. Toen het eerste lied kwam, toen dacht ik nog, oh, dat is opvallend, dat doen we niet zo vaak. Maar toen kwam het ook nog een tweede keer en toen dacht ik, oh, dat kan geen toeval meer wezen. Ik zal het eerst even voorlezen. Johannes 5, vanaf vers 1. Daarna was er een feest van de Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. Nu was er in Jeruzalem aan de schaapspoort een vijver of een bron, die in het Hebreeuws genaamd wordt Bethesda, met vijf zuilengangen. Daarin lag een menigte zieken, blinden, kreupelen, verdorden, daar komen we zo wel even op terug, die wachten op de beroering van het water. Want een engel van de Heer daalde op zekere tijden neer in de vijver en bracht het water in beweging. Wie dan het eerst daarin daalde, na de beweging van het water, werd gezond. Dan komt er een heel bijzondere uitspraak. Aan welke ziekte hij ook leed. En daar was een mens die 38 jaar ziek was geweest. Jezus zag hem liggen en daar hij wist het, dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tot hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde hem, Heer, ik heb geen mens om mij in het water te werpen of in de vijver te werpen wanneer het water in beweging wordt gebracht. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij neer. Of voor me neer. Jezus zei tot hem, sta op, neem uw rustbed op en wandel. En terstond werd deze mens gezond. En hij nam zijn rustbed op en wandelde. Nu was het Sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tot de genezene, het is Sabbat en het is u echt niet geoorloofd uw rustbed op te nemen. Maar hij antwoordde hun, hij die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tot mij gezegd, neem uw rustbed op en wandel. Zij vroegen hem dan, wie is de mens die u heeft gezegd, neem uw rustbed op en wandel? Maar de genezene wist niet wie het was, want Jezus was ontweken, omdat er een menigte op die plaats was. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tot hem, zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt. De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was die hem gezond had gemaakt. En daarom vervolgden de Joden Jezus omdat hij deze dingen op Sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hun, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom dan trachten de Joden hem des te meer te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook God zijn eigen vader noemde, zodat hij zich aan God gelijk maakte. De moeilijkste bolwerken in ons leven zijn denk ik de dingen die al het langst bestaan. Bolwerken kunnen verschillende dingen zijn. We lezen in de Bijbel verderop, als Paulus daarop ingaat, dat het vaak gedachtepatronen zijn, vastgezette patronen in ons denken, in ons handelen, in ons voelen, die een bepaalde overtuiging met zich meebrengen. Het zijn dingen die niet van God komen. Dat is heel duidelijk. God is daar glashelder over. Maar het zijn dingen die ons leven wel heel danig beïnvloeden. Het zijn bijna een soort automatisme in ons leven die ons op een bepaalde manier naar onszelf laten kijken. Over onszelf laten denken of over onszelf laten voelen op een bepaalde manier. En die maken dat we, voordat we het vaak bewust zijn, tot een bepaald gedrag of tot een bepaalde houding overgaan. En we zijn het ons vaak niet eens meer bewust. Hoe langer een bolwerk bestaat, hoe dieper die geworteld zit, hoe moeilijker het is hem überhaupt zelf te herkennen, omdat het zo'n deel van je eigen gedachtegoed is. En hoe vaster we daarin kunnen zitten. De meeste ongezonde denkpatronen over onszelf starten vaak al heel jong in ons leven. Moet je nagaan dat dat waarschijnlijk gebeurt tussen je eerste, tweede levensjaar en je 10e, 12e levensjaar. Dan vormen de diepste zelfbeelden zich. Vaak door moeilijke omstandigheden heen, of juist hele positieve omstandigheden heen. Het kan van alles zijn wat ons vormt. Dingen die ons overkomen, of dingen die ons onthouden worden, dus niet gegeven worden. Het kan van alles zijn. En dan, dat vormt ons. En dat zit zo diep in ons denken, zo diep in ons hart, zeg maar, dat we het ons dus vaak niet eens bewust zijn. En in alles wat we vervolgens in volwassenheid, of in jongvolwassenheid, of in tiener, vooral in kindergedrag, zien, is dat dat patroon elke keer weer oppopt. Het kan een klein bolwerk zijn en een heel grote. Als je een negatief zelfbeeld hebt, dan komt dat overal in terug. In je werk, hoe je met je vrienden omgaat, hoe je met je vrouw omgaat. Dus, vandaar dat ik, terwijl we dat tweede lied zongen, dacht van, is er nou een geschiedenis in de Bijbel die laat zien hoe God daarnaar kijkt? En of God dat ook zo definitief vindt. En toen bepaalde hij me bij deze geschiedenis. Bij de schaapspoort was een bron, een vijver. Het is niet helemaal duidelijk wat het was. Maar er zijn vele ziekenhuizen in Nederland die nog altijd deze naam dragen, Bethesda. De naam betekent huis van barmhartigheid of huis van vergeving. En als je de geschiedenis even fast forward, dus even naar het eind gaat bijna, dan zie je dat de Heer Jezus die man nog een keer ontmoet, twee keer. En dan zegt hij hem wat. Precies dezelfde uitspraak als hij doet tegen de vrouw die bij hem gebracht wordt in Johannes 7. Hij zegt namelijk aan het eind, Daarna vond Jezus hem in de tempel en hij zei tot hem, zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer. Maar als je deze geschiedenis leest, dan is het helemaal niet zo makkelijk om te zien wat het dan is. En nog steeds durf ik überhaupt die uitspraak niet met stelligheid te doen. We moeten ons even realiseren waar die was. En dat zijn we ons denk ik lang niet altijd bewust. Hij was in het huis, of in die plaats die Bethesda wordt genoemd, huis van vergeving. Maar de Bijbel is dan niet klaar, want de Bijbel zegt nog iets over die plaats, namelijk dat de plaats was omringd door 5 zuilengangen. Het is altijd leuk, want er is geen detail in de Bijbel wat zonder betekenis is. En het getal 5 in de Bijbel spreekt over genade. Dus deze plaats waar deze man in lag met zijn gebroken lichaam, was de plek waar je vergeving en genade ontving. En dat was ook echt zo. Als ik als dokter na 15 jaar werken, nou, het werk als dokter doe ik al langer, maar nu als huisarts, zeg maar, al die gebrokenheid zie je en al die ziektebeelden zie. En je komt dingen tegen, die zijn zo verwoestend en zo overtuigend vaststaand, althans voor de medische stand van zaken, dat daar niets aan te veranderen is. Dan staat hij er zo fijntjes en dat is als dokter echt wel heel bemoedigend, maar ook wel lastig, omdat je elke dag van je leven geconfronteerd wordt met anders denken. Als je in je vak de hele dag moet uitleggen dat bepaalde dingen nou eenmaal zo zijn en niet zullen veranderen. En dan je bijbeltje weer open doet en dan lees je dit. Dan staat er, op zekere tijden daalde een engel van de Heer af, bracht het water in beroering. En wie dan het eerst daarna in het water was, die genas van welke kwaal dan ook. Wat je ook had. Onbegrijpelijk. Als je echt even bij stilstaat, we nemen even een ziektebeeld. Misschien ken je het, misschien wel niet. ALS, een soort aantasting van je zenuwstelsel, met name je ruggenmerg, waardoor je totaal verlamd raakt. En het staat vast dat je daaraan overlijdt. Dat is niet overleefbaar. Voor de medische stand van zaken. En vrij recentelijk hebben onze buurvrouw naast ons, ik kreeg dat ziektebeeld en dat ging bij haar ook nog eens veel, veel sneller als gebruikelijk. En dan zie je een totale aftakeling van degene die je kent. In no time. En ze is er ook al niet meer. En als je dan voorstelt dat zo iemand dus in het water gebracht kon worden en volkomen hersteld, dat is, dat drukt de grootheid uit van wat hier eigenlijk staat. Of een ander ziektebeeld, hè, dat je gewoon uitgezaaide vorm van kanker hebt, waarvan je zeker weet, iedereen alles heeft tegen je gezegd, dit is het einde, dit moet je accepteren, dit is nou eenmaal het einde van jouw leven. En dan was je in zo'n plaats, en als je het eerste het water aanraakte, dan was je volkomen gezond. Dan was het gewoon weer voorbij. Dat was de plaats waarin hij was. 38 jaar lang. 38 jaar lang zag hij op gezette tijden een mens genezen worden die in dat water afdaalde, waar hij ongetwijfeld intensief contact mee had gehad, want ze waren daar altijd. Want als je daar niet was, miste je een kans op genezing. Dus hij was er altijd, had vele, vele genezingen gezien. En wat was het hoofdprobleem van deze man? Wat zei hij toen de Heer Jezus hem vroeg of hij gezond wilde worden? Ik heb niemand. Heer, ik ben altijd te laat. Hij kon niet lopen. Hij kon niet opstaan. Dat was hem onmogelijk. Dus hij had per definitie in zijn gedachten iemand nodig die hem in dat water zou brengen. Maar de vraag daarvoor spreekt heel erg tot ons hart. Ik zou hem bijna niet kunnen stellen als dokter. Weet je dat? Als iemand zo lang ziek is in zo'n desperate toestand, dat je dan als eerste vraag aan zo iemand stelt, wil je gezond worden? Nog even voorstellen, hè? Daar gaan we. Want deze geschiedenis gaat ons heel veel leren over een bolwerk. En de Heer Jezus begint met hem wakker te schudden dat die man een bolwerk heeft. Hij heeft een bepaald gedachtepatroon. Dat zit heel erg vast in zijn denken. En als je het vanuit dat perspectief ziet, is het heel mooi om te zien hoe de Heer Jezus daar in liefde mee omgaat. Hij stelt hem een spiegel voor en hij zegt, wil je gezond worden? Als je 15 jaar met zieke mensen omgaat, ook al is het beroepsmatig, maar dat doe je toch ook met je hart. En je maakt mensen mee die 20, 30, 40, 50 jaar ziek zijn of een bepaalde aandoening hebben, dat zit helemaal in hun bestaan op een gegeven moment. Je identiteit wordt steeds meer ook dat je ziek bent. Kijk maar in de Bijbel, het is heel opvallend. Als sommige mensen aangeduid worden, wordt de blindgeborene aangeduid. Of de Melaatse. of de kreupelen. Ze hebben bijna nooit een naam. Soms krijgen ze wel een naam, maar in eerste instantie worden ze aangeduid met hun aandoening. Het is eigenlijk wel heel opvallend hoe de Bijbel dat zo beschrijft. En het mooie is, dan zou je denken, nou dan is dat hier ook zo. Maar dat is niet zo. Want het mooie is, op een dag besluit de engel des Heren, niet een engel des Heren, maar de engel des Heren, niet in het water af te dalen, maar naar deze man toe te gaan. En die buigt zich neer, die gaat naast hem zitten, stel ik me zo voor. En die stelt hem een vraag. Wil je nog gezond worden? Kun je het nog loslaten? Durf je het nog in te ruilen? Hoe ouder je bent, hoe moeilijker bepaalde gedachtenpatronen los te laten zijn. Hoe moeilijker het is om jezelf nog weer in een ander licht te bekijken. Of door een andere bril. Hoe langer je met een bepaald gedachtenpatroon hebt gezeten, hoe moeilijker het is om het te laten gaan. En dus is het de belangrijkste vraag die aan deze man gesteld moest worden. Hij was al 38 jaar in die plaats. 38 jaar. En of hij daarvoor al die aandoeningen had, dat weten we niet. Maar dat kan best wel. Dat hij die aandoening daarvoor ook al had. En uiteindelijk besloot dat er geen andere oplossing meer was dan zijn laatste toevlucht te zoeken. Namelijk in het huis Bethesda. En te hopen dat hij op een dag aangeraakt zou worden. En het mooie is, daar moeten we hem echt een vet compliment in geven. Hij had de hoop niet opgegeven, want hij was nog steeds in die plaats. Maar hij had een grote frustratie, want hij had niemand om hem in dat water te brengen. Daar zit een mooie spiegel in voor ons allemaal. Het was een diep geworteld probleem in zijn leven. Hij was al zo lang ziek en hij had niemand. Het moeilijke was dat hij door zijn omstandigheden in een van de moeilijkste valkuilen gestapt was, waar we allemaal min of meer mee te maken hebben. Namelijk dat we in onze moeite, in onze worstelingen, een ander nodig hebben, maar het soms ook echt als onze enige oplossing zien. En dan teleurstelling en frustratie kunnen hebben in ons leven over anderen die ons dingen niet geven. Of ons houden hebben, of tekort gedaan hebben, of aangedaan hebben. En die bolwerken zitten vaak het diepst. Ook bij deze man. Hij kan het tot in detail uitleggen waarin zijn frustratie zit. Want je moet het even voorstellen, die man is 38 jaar ziek, die weet, de enige mogelijkheid om hier nog uit te komen is als ik als eerste in dat water ben. En hij legt het nog één keer fijntjes uit aan deze vreemdeling die naast hem komt zitten of staan, maar raakt en zegt, wil je nog beter worden? Wil je gezond worden? Oh, ja, dat wil ik wel, maar. Maar. Heer, ik heb geen mens om mij in de vijver te werpen wanneer het water in beweging wordt gebracht. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij neer. Nou, dan gaan we dat proberen even te visualiseren. Want dit zinnetje mogen we echt niet vergeten en ook niet overslaan. Bram, als jij verlamd bent aan beide voeten, Hoe kun je je dan toch nog voortbewegen? Kruipen. Dat is dus hetgene wat deze man dus deed. Hij lag op een bed te wachten en te wachten en te wachten tot dat moment kwam. Nou, dan was er een enorme beroering in die plaats. Iedereen wist wat er nu ging komen. En hij dus ook, en hij heeft het dikwijls geprobeerd om op zijn handen, zeg maar, zichzelf voort te slepen richting het water. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij neer. Wat een motivatie. Wat een doorzettingsvermogen had deze man. Om het elke keer weer te proberen. Om niet op een gegeven moment te zeggen, nou, dit gaat me toch niet meer lukken en te vertrekken uit die plaats. Hij was in het huis Bethesda. Hij zocht genezing. Maar wat hij niet ten diepste nog besefte, was dat hij ook nog iets anders nodig had. Dat wat de naam van die plaats werkelijk droeg: vergeving, barmhartigheid. Hij zocht genezing, maar Christus bracht hem iets anders. We lezen het nog één keer, want het is zo mooi wat er dan komt. Jezus zei tot hem, sta op. Sta op. Neem je bed op en wandel. Moet je even voorstellen, hè? Dan ben je 40 jaar ziek. Heb je 40 jaar verlamde benen en dan staat er een volkomen vreemdeling naast je. Niet wetende wie dat is en die zegt tegen je, sta op. Die zegt in feite tegen je, durf je na 40 jaar nog wat anders te denken? Nu. Van dit af, van dit moment af. Sta op. Sta op. Hoe dan, roepen ze tegenwoordig in het modern Nederlands. En toen opeens raakte het water in zichzelf beroerd. Deze man werd door de Allerhoogste ter plekke compleet genezen. Hij staat op. Hij pakt zijn bed en hij wandelt. We moeten hem echt een heel, heel groot compliment geven. Hij durfde het aan om na al die jaren worstelingen, teleurstellingen, weet ik wat, het gewoon te doen. Om die uitdaging met dat bolwerk, om die uitdaging met zijn situatie, om die uitdaging aan te gaan. Wil je nog gezond worden? Eigenlijk wel, Heer. Nou, sta op. En hij deed het. Ja. Er zit zoveel in, je komt er vandaag echt niet allemaal aan toe. We gaan ongetwijfeld dit jaar het nog wel een keer behandelen. Want het staat tenslotte in Johannes. Ja, het is zo mooi. Er is geen evangelie. Niets in de Bijbel kun je meer vinden dan dit boek, wat zoveel over relatie bevat als dit. De Heer Jezus zocht mensen continu op. Hij zocht ze op. Op een gegeven moment staat er letterlijk in de Bijbel, hij moest door Samaria gaan. Waar staat dat? In het Johannes Evangelie. God verlangt ernaar. Nee, hij is compelled, zeggen de Engelsen. Hij is gedreven, hoe moet je dat zeggen? Hij is tot in zijn diepst van zijn hart beroerd. Hij heeft mededogen. En hij wil jou en mijn situatie, ook al is hij 20, 30, 40, 50, 60, 70 jaar bestaand, alsnog veranderen. Hoor je dat refreintje nog in je hoofd? Bolwerk afgebroken. Hij kan het. Hij kan dingen in je leven veranderen waar wij geen enkele mogelijkheid in zien. Deze geschiedenis mag ons helpen om te geloven tegen beter weten in. Deze geschiedenis mag ons vervullen met hoop. Want deze geschiedenis laat ons een diep, diep, diep geheimenis van genade zien. Genade is geen ding, genade is een persoon. Hij die de naam genade draagt, liep het huis van vergeving binnen. Door de 5 zuilengangen heen en ontmoette deze man. En hij brak dat bolwerk af. Hij is de absolute held in deze geschiedenis. Maar die ander lift hij in zijn heldenstatus op. Hij wordt 1 met de worsteling van die man. Hij maakt zo'n diepe connectie met het hart van die man, dat een relatie ontstaat. En de Heer Jezus openbaart nog 1 ding aan hem, waar we vanmorgen meerdere keren van zongen, namelijk zijn naam. En het allerbijzondere is dat je dan denkt, dan is geschiedenis afgelopen. Nee, dan komt er uitleg van waarom dan allemaal dit. En dan zegt de Heer Jezus in vers 17, maar Jezus antwoordde hun, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk dus ook. Wat staat hier? Ze waren bij hem gekomen om te klagen, hè? Want hij had de Sabbat, hij had iemand aangezet de Sabbat te overtreden. De Sabbatwetten. Dus dat was echt een schending. Dat was echt niet goed. In hun ogen, hè? Laten we wel zijn, want de Heer Jezus legt ze heel fijntjes 1 ding uit. En dat moeten we niet vergeten, want dat zit echt innig aan deze geschiedenis. Deze man ontmoette Jezus op Sabbat en hij ontving zijn genade op Sabbat. En de Vader had haast. De Vader maakte het niet uit of het nou zondag, maandag, dinsdag, woensdag of vrijdag of zondag was, of Sabbat was, of geen Sabbat was. Er staat hier, en dan moet een andere keer, kunnen we daar misschien wat dieper op ingaan. Mijn Vader werkt tot nu toe. Weet je waarom de Vader werkt? Als de Vader niet zou werken, dan zou Christus net zoals die engel die af en toe verscheen, gewoon 1 klein dingetje hebben gedaan en weer vertrokken zijn. Maar dan was deze man eigenlijk niet uit zijn echte bolwerk losgekomen. Nee, die man had nog wat nodig. Die man had nodig om te horen dat de Heer Jezus zijn God zijn Vader noemt. Daarmee nam de Heer Jezus een absoluut risico voor zijn eigen leven. Want dat zie je vervolgens in deze geschiedenis. Maar daarom was de Heer Jezus nu op aarde gekomen. Om het grote geheimenis van het Johannes-evangelie hier te demonstreren. De meeste bolwerken in ons leven ontstaan op hele jonge leeftijd. En de meeste schade in onze generaties van de afgelopen decades zijn ontstaan, omdat onze generatie ook wel de fatherless generation wordt genoemd. De vaderloze generatie. Het gaat nu veel te ver om daar diep op in te gaan, maar de Heer Jezus openbaart dat hij zijn God niet ziet als verheven, ver weg, af en toe een wonder doend en voor de rest geen interesse hebbend. Nee, dat God werkt en werkt om dicht bij ons hart te kunnen komen. Om die relatie met ons aan te gaan. En ons vanuit die relatie aan te willen raken. Ons vanuit die relatie te willen genezen. Ons vanuit die relatie vast te kunnen houden op gezond terrein. en niet weer terug te vallen in die oude beschadigde patronen. Het is een prachtige geschiedenis die vertelt dat de dingen mogelijk zijn buiten ons denken om. Het is genade dat deze geschiedenis erin staat, maar het is zo waardevol om te zien hoe in zijn leven de Heer Jezus via een paar hele eenvoudige vragen en door een absolute daad van genade hem losweekt uit zijn vreselijke bestaan. Er is altijd verandering mogelijk. Ook in ons leven, ook al is de worsteling nog zo groot en de schade nog zo diep. God is in staat elke situatie te veranderen. En de eerste vraag die hij vandaag aan jou en mij stelt is, mag ik hem veranderen? Wil je beter worden? Tot zover.